Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom hier vanmorgen in de Pauluskerk. De voorganger van vanmorgen is dominee Blom uit Sauwert. De organist is de heer Nettog. Vanavond is er om 7:00 een avonddienst onder verantwoordelijkheid van Sint-Jansgemeente, wijkgemeente B. Hierin zal dominee Bert Schroten voorgaan. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. We hebben twee boeketten staan. De bloemen uit deze dienst gaan als bemoediging en groet van ons als gemeente naar de heer Siem Bos. Hij verblijft momenteel voor revalidatie in de Ronsehof. Daarnaast gaat er een boeket als felicitatie en groet naar de familie van der Maas vanwege de geboorte van hun dochter Lotte Joanna. Naast de bloemengroet versturen we een kaart als felicitatie naar Herman en Bianca de Wit, Hogendoorn. Zij vierden gisteren hun 25-jarig huwelijksjubileum. In de kloostergang liggen een aantal enveloppen voor de postcodes deels 2804, 2805. Dit betreft kennismaking met de nieuwe contactouderling Marius van Rouwendaal. Het is fijn als deze enveloppen grotendeels meegenomen kunnen worden. Na de dienst bent u en ben jij van harte uitgenodigd om hier achter mij in de brug koffie, thee of limonade te drinken, zodat we met elkaar als gemeente kunnen ontmoeten. Wanneer u vragen heeft over onze wijkgemeente of over deze dienst, dan sta ik u na de dienst graag te woord. Mijn naam is Willemijn de Jong en ik ben vandaag ouderling van dienst. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 25, vers 2 en 7. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. En stil geworden zeggen wij, onze hulp en onze verwachting is de naam van God, de schepper van hemel en aarde. God is trouw tot in eeuwigheid en laat nooit los het werk van zijn handen. En deze God groet ons. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, van zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik lees een tekst uit Jesaja 55, waar staat: Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. En de vraag hoe God aanwezig is in deze wereld en in ons leven en hoe wij daarover spreken kunnen, ja, dat zal als een rode draad door deze dienst lopen. En daarvan gaan wij nu ook zingen in het volgende lied. Lied 275 uit het liedboek Gij zijt in alles diep verscholen, staat in dat lied. Wij lezen Gods gebod uit Exodus 20. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. In dankbaarheid voor God, die ons deze regels als richtlijn voor het goede leven geeft, zingen we nu een loflied. En dat doen we met woorden uit een psalm, psalm 117, in de versie uit Ter Zee. Laudate omnes gentes, prijst alle volken, prijst de Heer. Laten wij bidden. God die is, was en zal zijn, God van toen en van nu, wij openen uw woord. En wij openen ook ons hart deze morgen. Tenminste, dat proberen we. Want we verlangen naar woorden van u, woorden voor ons leven, woorden voor onze ziel. We verlangen ernaar om u te zien, om antwoorden te krijgen. Omdat dit leven vaak zo ingewikkeld is en de wereld onbegrijpelijk. En daarom bidden wij u, Verlicht ons. Verlicht ons met uw Heilige Geest. Open onze oren en onze ogen en onze harten. Dat we horen mogen wat u vandaag zeggen wilt tot ons. Wees aanwezig hier in ons midden. Vuur ons aan en laat die vonkjes van uw geest overspringen. Hier in de kerk, bij de kinderen en bij ieder die thuis of op een andere plek meeviert. Wees aanwezig, God, in woorden en muziek en stilte, dat dit huis gevuld mag zijn met uzelf. Zodat we van hier mogen gaan straks met geestkracht. Dat we die zegen van u dan weer verder mogen brengen. Dat vragen we door Jezus Christus, onze Heer. Amen. In de lezing van morgen in de kerk, hier, lezen we over Jozef. De kinderen gaan iets anders lezen. Dat heeft niet zo heel veel met elkaar te maken, maar misschien toch wel een beetje. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar we gaan eerst een lied zingen en dat is het lied Jozef zoekt zijn grote broers. En als we dat gezongen hebben, dan mogen de kinderen die dat willen naar voren komen.
mee zitten.
Wat leuk dat jullie er ook zijn. Ik ben hier 1 keer eerder geweest, maar dat is al een tijdje geleden. Dus dat weten jullie denk ik niet meer.
Ik weet dat niet, want ik was nooit geweest.
Ah, je bent voor het eerst?
Ja.
Kijk aan. Ik heb een vraag. Wie van jullie is er wel eens verhuisd? Jij bent wel eens verhuisd? De rest niet? Zullen we het eens vragen aan de grote mensen? Wie van jullie is er wel eens verhuisd? Wie van jullie is er nog nooit verhuisd? Ja, er zijn wat mensen nooit verhuisd. Jonge mensen, denk ik. Wie van jullie is er... hoe vaak? Wat is vaak? Zullen we zeggen... Wie is er 10 keer of meer verhuisd? Ja, er zijn altijd mensen heel vaak verhuisd. Ja. Ik ben ook wel eens verhuisd. Ik ben wel eens verhuisd uit Gouda naar een andere plek. En ik ben ook wel eens naar een ander land verhuisd. En ook weer teruggekomen.
Maar ging je toen met de vliegtuig?
Toen gingen we met de boot, volgens mij. Maar je kunt er ook met de trein naartoe. Engeland. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Waar ik het eigenlijk over wil hebben is, als je nou verhuist en als je nou in een ander huis komt, sommigen van jullie hebben dat wel eens meegemaakt, wat zorgt er nou voor dat dat huis een fijne plek wordt? Een thuis?
Fijn speelgoed doen.
Fijn speelgoed, goeie. Wat denken jullie nog meer? Wat helpt er om een nieuw huis een fijne plek te maken? Internet. Goed internet. Dat is een goeie. Nou, geef toe, dat vindt iedereen. Een mooi huis, dat je huis mooi is. Ja. En ik denk ook dat het fijn is als je er woont, als je met andere mensen woont, dat hele lieve mensen zijn. Iemand uit de kerk misschien nog? Wat maakt nou een huis tot een fijne plek, tot je thuis.
Dat het veilig is.
Dat het veilig is. Wat mooi gezegd. Wij gaan het vandaag in de kerk hebben over iemand die verhuisde ook een keer, ook naar een ander land, maar dat was niet omdat hij het graag wilde. Dat was omdat ze hem daarheen hadden gestuurd. Dat was Jozef. En Jozef die had het daar best wel moeilijk, maar hij ontdekte op een gegeven moment, maar ook op deze andere plek, daar is het eigenlijk ook best wel goed, want God is hier ook. En dan voel ik me veilig. En dat is eigenlijk heel vaak wat we in de Bijbel zien. Dat mensen ontdekken dat als ze op reis gaan, dat God er ook is. Maar, nu is er ook nog iets anders wat ze deden vroeger. En wij nog steeds doen. En dat is, ja, God is wel overal. Maar het is ook heel fijn dat er 1 speciale plek is waar je het gevoel hebt dat je echt dicht bij God kunt komen. En vroeger bouwden ze dan een tempel. En daar gaan jullie het volgens mij over hebben bij de kindernevendienst. En een tempel was een plek, ja, waar je heel dicht bij God kon komen. Maar wij doen dat eigenlijk nog steeds. Want wij komen hier op zondagochtend in een kerk. En sommige mensen noemen ook een kerk een huis van God. En ook in de kerk is het best wel belangrijk dat je er veilig voelt. Internet is iets minder belangrijk. Fijn speelgoed is ook wel belangrijk. Fijne spullen. En dat het er mooi is. Het is hier hoog. Het heeft mooie ramen.
Dat de kaars goed luistert.
Dat de kaars?
Goed luistert.
Dat de kaars goed luistert?
Ja.
Bedoel je dan die?
Ja.
Ja, dat de kaars brandt. Dat heb je heel goed gezegd. Want als we die kaars zien, dan worden we eraan herinnerd dat God hier is en dat dit Gods huis is. Nou, jullie gaan het hebben over je eigen huis en over Gods huis. En wij gaan het hier hebben over Jozef, die ook ontdekte dat God, waar hij ook woonde, bij hem was. Dus jullie mogen nu naar de kindernevendienst en dan zie ik jullie straks graag weer terug. We lezen vanmorgen met elkaar uit het eerste Bijbelboek, Genesis 45. We vallen een beetje midden in het verhaal van Jozef. Het is een beetje tegen het einde van zijn lange verhaal. Jozef die in de put kwam, in de gevangenis in Egypte. En die uiteindelijk het schopt tot onderkoning door de uitleg van de droom van de farao. En dan aan het einde ontmoet hij ook weer zijn broers. En dat is een heel verhaal. Hij test ze een beetje. En dan lezen we dit in hoofdstuk 45. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover allen die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer. Die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Er heerst nu al 2 jaar hongersnood in het land en ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Goshen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal daar in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog 5 jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet. Tot slot zei Jozef, jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet en alles wat jullie gezien hebben en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals. Beiden huilden. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Wij zingen lied 422. Na de verkondiging zingen we lied 943, couplet 1, 2, 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat verhaal van Jozef in Egypte is een van de mooiste en fascinerendste verhalen uit de Bijbel. Het is een deel van de geschiedenis van Israël dat behoort tot de wereldliteratuur. Een oeroud, lang, kleurrijk verhaal met allerlei interessante psychologische en theologische lijnen. En ik ga het ook niet helemaal navertellen. Ik vermoed dat de meesten het verhaal ook wel aardig kennen, maar de hoofdlijnen zijn belangrijk. Jozef is een van de zonen van Jacob. Jacob, de derde aartsvader. En Jozef haalt zich de woede van zijn vele broers op de hals door wat je zou kunnen zien als een soort naïeve arrogantie. Hij droomt en hij vertelt zijn dromen. Hij vertelt roddels over zijn broers door. En hij krijgt van zijn vader die mooie jas. Hij wordt voorgetrokken. Die broers willen van hem af, verkopen hem als slaaf en Jozef komt dan in Egypte terecht. Egypte, het land van de benauwdheid. Wat later het land van de slavernij zal worden. En in Egypte lijkt het allemaal nog erger te worden als hij ook nog eens in de gevangenis belandt na een valse beschuldiging. Maar, zo staat er, God staat Jozef terzijde in alles wat er gebeurt. Jozef wordt wonderlijk genoeg van gevangene in één klap onderkoning van Egypte, doordat hij niet alleen de droom van de farao uitlegt, maar ook meteen maar advies geeft voor het bestuur van het land. En dan volgt er dat lange gedeelte in het Jozef-verhaal, waarin het gaat over hoe de broers van Jozef en Jozef zelf elkaar weer ontmoeten. Hoe Jozef een test verschillende keren op de proef stelt. En hoe hij zich dan tenslotte bekend maakt als hun jonge broer. Dat is het stuk wat wij zojuist lazen. Er wordt veel gehuild door Jozef. Het is een emotioneel verhaal. En dan komen we dus ook bij het deel dat voor ons vanmorgen van belang is. Jozef drukt dan zijn broers op het hart dat alles zo is gelopen zoals het moest lopen. Er staat dit: blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. En dat is heel boeiend dat Jozef dat hier zegt. Want tot nu toe, tot dan toe, is het verhaal van Jozef heel anders dan de verhalen van zijn vader, grootvader en overgrootvader, Jacob, Isaac en Abraham. Daar liet God zich heel anders kennen. Daar sprak God direct. Ga uit je land, zei hij tegen Abraham. Vertrek. Ik zal bij je zijn, zei hij tegen Jacob in die droom. En veel later, na Jozef, in het volgende deel van de geschiedenis van Israël, in het boek Exodus en bij de uittocht, zal God ook direct spreken tot Mozes vanuit de brandende braamstruik. Maar bij Jozef gaat het dus anders. God is hier eigenlijk meer op de achtergrond aanwezig. Subtieler. Niet als duidelijke stem, maar als onzichtbare kracht. En pas als Jozef achteraf terugkijkt, dan ziet hij hoe alles zo gelopen is. En dat God daarbij geweest moet zijn. Maar het is natuurlijk maar de vraag hoe hij dat op het moment zelf heeft ervaren. Het enige wat hij op die moeilijke en donkere momenten kon doen, is leven en keuzes maken vanuit de trouw aan God. Zoals niet toegeven aan verleiding, zijn werk goed doen. Heel veel meer was er niet mogelijk. Maar later zegt hij, als hij onderkoning is, God heeft dit alles zo geleid. Dat ik in die put zat, verkocht werd als slaaf, vals beschuldigd, jaren in de gevangenis zat. Het was God. En dat brengt ons natuurlijk bij een vraag waar we nooit een definitief antwoord op kunnen vinden, maar wel een vraag die we ons af en toe moeten stellen, namelijk deze. Hoe zit dat nou met God? en wat er gebeurt in dit leven. Hoe is God aanwezig in de wereld en in mijn leven? Met een paar omwegen kom ik zo weer terug op die vraag. Hoe God aanwezig is. De Amerikaanse Kate Bowler, professor in de kerkgeschiedenis, schreef een boek die deze titel heeft. Het is ook vertaald in het Nederlands. Alles gebeurt met een reden en andere leugens waar ik in geloofde. En in dat boek schrijft Kate Bowler over hoe ze de diagnose darmkanker kreeg op 35-jarige leeftijd. En hoe ze zich daarna realiseerde dat ze eigenlijk tot die tijd stiekem ergens in haar achterhoofd of onderbuik of waar dan ook had gedacht dat goede mensen goede dingen overkomen. Een soort optimisme. Een optimisme wat misschien nog wel iets meer in de Amerikaanse cultuur zit, maar ik heb het idee dat het ook in Nederland die gedachte groeit. Ja, een soort een vorm van een welvaartsevangelie kun je zeggen, dat als je maar krachtig genoeg gelooft, als je staat in je geloof van Jezus als overwinnaar en als je Gods beloften proclameert, dat het je dan goed zal gaan. Maar toen Kate Bowler kanker kreeg, moest ze accepteren dat haar leven kwetsbaar is, net als dat van iedereen. Ook als je gelooft in God, kan jou een ziekte overkomen. Ook als je gelooft in God, kan je verlies overkomen. En toch bleef het de neiging van mensen om haar te vertellen dat alles gebeurt met reden. Dat ze misschien ziek was geworden, zodat ze er zo mooi over kon schrijven. Dat het een test van haar karakter was. Dat er een verborgen logica zit in de schijnbare chaos. Mensen wilden graag alles weer kloppend hebben. En geen open einde. Maar zo zegt Kate Bowler, hoe graag we ook willen dat we leven in een wereld waarin ons harde werk en onze goede keuzes en ons grote geloof ons behoeden voor onheil, in die wereld leven we niet. Soms overkomen ons dingen die we helemaal niet kunnen dragen. Maar we moeten wel, omdat we geen keuze hebben. Daar word je niet een beter mens van. Je kan gewoon niet anders. En ik, met mijn reformatorische opvoeding, moet hierbij meteen denken aan zondag 10 van de Heidelbergse catechismus, een oude tekst uit de 16e eeuw die veel invloed in Nederland heeft gehad in de kerken van de reformatie. En misschien zijn er onder jullie ook wel mensen die die catechismus nog wel kennen. En in die tekst zijn er vragen en antwoorden. Die gaan over het christelijk geloof. En zondag 10, zeg maar hoofdstuk 10, is dan de vraag wat de voorzienigheid Gods inhoudt. En het antwoord luidt, even in eigen woorden, dat God almachtig en alomtegenwoordig is en alles en iedereen onderhoudt en regeert. Wat betekent dat alles wat ons gebeurt uit Gods vaderlijke hand ons toekomt. Rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte. En dat is dus precies het onderwerp waar we door de woorden van Jozef vanmorgen in terechtkomen. Hoe is God aanwezig in deze wereld, in de levens van mensen? Hoe leidt en bestuurt God het leven? En komt dus alles wat ons overkomt uit Gods vaderlijke hand? Bij de antwoorden op die vraag kun je twee uiterste posities innemen. En simpel gezegd zijn dat deze twee antwoorden: God doet alles of God doet niets. Laten we ons eerst eens richten op dat eerste antwoord. Hoe is God aanwezig in dit leven? Nou zo, God bestuurt alles wat er gebeurt. Maar dan ook alles. Er gebeurt niets zonder reden. En dat klinkt heel gelovig, maar er zit een groot risico aan. Want dat betekent dat God dus alles wil wat er gebeurt. God leidt alles wat ik zie gebeuren. En daar zit een gevaar in. Want God kan dan heel eenvoudig de God van de macht worden. De God die niet alleen schijnbaar willekeurig en achterloos kinderen ziek maakt en duizenden of tienduizenden laat sterven, maar ook de God die dus staat aan de kant van wie de macht heeft. En staat aan de kant van de mensen die het precies weten. In de Tweede Wereldoorlog zeiden de Duitsers: God mit uns. Wij doen het werk van God. De macht bepaalt. Dat is een uiterste uitwas van dat antwoord. Dat God alles bepaalt. Want macht neemt een goddelijke vorm aan. Het is heel tricky zeggen dat God letterlijk alles stuurt. Want dan kom je in de knoop met wat je ziet. Je eigen gevoel van rechtvaardigheid en de vraag naar God en het kwaad. Wil God wat er gebeurt op alles? Wil God wat er gebeurt in al die duistere plekken op aarde? Deze gedachte heeft een hoop mensen tot ongeloof gebracht. Ze hebben zich gewend tot het andere uiterste op de vraag. Stoppen met spreken over wat God doet. Want dat is het andere antwoord. God doet niets. God is op afstand. God bemoeit zich niet met onze onbenulligheden. Wat er gebeurt is toeval en wij moeten daarmee zien te dealen. Regelmatig voelt dat als een aantrekkelijke uitweg. Tenminste, dat vind ik zelf vaak. Want je lost er heel wat ingewikkelde vragen mee op. Je hoeft je niet meer druk te maken om de vraag waar God is in alle ellende. Want God staat op afstand. Maar dat is niet wat wij geloven. En het is ook niet wat ik geloof. We geloven in de God die deze wereld in handen heeft. De God die zorgt en naar ons toekomt. De God die bij ons is, die we kunnen vinden. God is er en God spreekt. Nog steeds. Soms zoals bij Mozes en Abraham. En soms door alles heen, zoals bij Jozef. En ons wordt dus gevraagd om met wijsheid tussen die twee uiterste antwoorden door te laveren. Zoals wel vaker zitten we met een soort paradox opgescheept. We kunnen niet zeggen over God, maar we moeten wel iets zeggen over God. De Zwitserse theoloog Karl Barth voelde dit scherper dan ooit na de verschrikkingen van de wereldoorlogen. En daarom ontwikkelde hij een visie op het spreken over God, die God heel resoluut weghaalt uit het menselijke domein. Karl Barth zei: wij kunnen die ontmoeting met God niet regelen, niet bepalen. Wij kunnen God niet bereiken met ons denken. God komt van boven, loodrecht van boven. God gaat zijn ongekende gang. Een oud Engels lied: God moves in mysterious ways. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En dat was de grote waarschuwing van Karl Barth. Denk nooit dat je weet, dat je denkt dat je weet hoe het zit. En denk dus ook nooit dat God vast wel aan jouw kant zal staan. Als er één ding is dat we weten over God uit alle verhalen en alle teksten die we in de Bijbel vinden, is het dat God niet de God van de macht is, maar de God van de marge. Rijken stuurt hij weg met lege handen, heersers stoot hij van hun troon, en wie gering is geeft hij aanzien, zou Maria laten zingen. Maar Jozef dan? Hoe zit het dan met Jozef? Hij wist toch wel hoe het zat met God en Gods hand in de geschiedenis? Ja, in het verhaal van Jozef zie je dat er achteraf de hand van God werd ingezien. Dat God door Jozef het volk Israël bewaarde. Dat was zijn overtuiging en de overtuiging van de schrijvers van Genesis. En tegelijkertijd zie je ook dat niet alles koek en ei was. Door Jozefs komst in Egypte gebeurde er ook ellende. Mensen werden later uitgebuit vanwege hun honger. Ze moesten alles opgeven om dat graan te kopen dat opgeslagen was. Het volk Israël raakte later in slavernij. Er moesten 10 vreselijke plagen aan te pas komen om ze weer vrij te krijgen. Een tocht door de woestijn vol ontberingen. En dat beloofde land, dat was al bezet. En er moesten heel wat mensen het veld ruimen. En de Bijbelschrijvers benadrukken en tonen de lijn van God. De doorgaande lijn van God met Israël. En ze maken een verhaal van alles wat er gebeurde. Net zoals wij dat soms doen als we over ons leven vertellen. Sommige gebeurtenissen licht je uit en andere laat je weg. We zien Gods hand in sleutelmomenten in ons leven. En andere momenten die vergeet je misschien te vertellen. Maakt dat het onwaar? Nee. Maar het geeft wel een kleur aan het geheel. En de Bijbelschrijvers laten op deze manier zien hoe Gods weg gegaan is. Maar dat is geen simpele weg. Het is geen eenduidige weg. Het is niet recht door zee, of nou ja, wel die ene keer dan, toen ze recht door de Rode Zee gingen. Soms spreekt God direct en soms is hij onzichtbaar. En dus ook in Genesis en ook het verhaal van Jozef, ook daarin is Gods weg niet een strakke, rechte lijn. Er zitten allerlei menselijke overwegingen en eigen keuzes en kleurrijke figuren en toevalligheden op die weg. Het is een soort slingerweg. En achteraf zag Jozef, dit leidde allemaal ergens heen. En zo kun je ook, zelfs midden in iets vreselijks als een chemokuur, midden in knagende onzekerheid over de toekomst, midden in rauwe rouw, iets van God ervaren. Zo zegt Kate Bowler het. In een tijd waarin ik me had moeten voelen alsof God me in de steek liet, voelde ik me alsof ik zweefde. Zweefde op de liefde en gebeden van al diegenen die als werkbijen om me heen zoemden en me briefjes, sokken, bloemen en kilts brachten, geborduurd met bemoedigende woorden. Toen ze naast me zaten, mijn hand in hun handen, begon mijn eigen lijden te voelen alsof het me het lijden van anderen had onthuld. Een gevoel van diepe verbondenheid. Er gebeuren vreselijke en wonderlijke dingen in deze wereld. Er is verbluffende schoonheid en afschuwelijke tragedie. En daarom kunnen wij nooit anders dan voorzichtig spreken over Gods aanwezigheid in het leven, in ons leven. En Gods aanwezigheid in het leven van anderen. En onze grondhouding moet daarom zijn niet triomfantelijk, maar vanuit verwondering. En niet vanuit de macht, maar vanuit nederigheid. Geen ijzeren logica, maar speelse creativiteit. Niet zwart-wit, maar kleurrijk en verrassend. Het is niet alleen maar loven, maar ook klagen en roepen. En als spreken over God logisch wordt, als het een kloppend systeem wordt, dan moet je altijd op je hoede zijn. Want in een systeem zijn er altijd mensen die het onderspit delven. En dat zijn altijd de mensen in de marge. Precies die mensen waar Jezus altijd te vinden was. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen, staat er in de brief aan de Efeziërs. Dit is de God die ons verstand te boven gaat. De God die zichzelf ontledigde en zijn macht losliet om onder ons te zijn. De God niet van machtigen, maar van kinderen en baby's. De God die liefde is, zelfgevende liefde. En geen overweldigende, verpletterende macht. Geen marcherende soldaten, maar een pasgeboren kind. De God niet van de macht, maar van de marge. En in alles wat ons overkomt en alles wat deze wereld overkomt en wij zien gebeuren om ons heen, is dat hoe God aanwezig is. Een zachte bries, een fluistering. Iets waar we stamelend en in verwondering met elkaar over spreken mogen. Met Jozef te denken, terugkijkend, dus zo. Midden in de zwarte nacht iets van heiligheid proeven mogen. Dat kleine licht, die zachte kracht, dat is de taal van God. En tussen de simpele antwoorden op ingewikkelde vragen worden wij geroepen om de juiste koers met wijsheid en zachtheid te varen. Kritisch, maar vertrouwend, met hart en verstand. En zo gelovend zie ik ook de wijsheid in die oude en ingewikkelde tekst van de Heidelbergse catechismus. Want na die woorden over ziekte en gezondheid uit Gods vaderlijke hand staat er ook dit op de vraag naar het waarom. Zodat we in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn mogen. En dat we weten mogen dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus. En dat mag dan ook ons slotwoord zijn. Dat geen hoogte of diepte, geen machten of krachten, geen leven of dood, niets kan ons scheiden van de liefde van God die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Laten wij danken en bidden. Eeuwige, U die belooft er te zijn, waar wij ook gaan. Wij danken U dat U er bent en dat deze wereld niet ongezien ronddraait. Dat wij ons gezien en gekend mogen weten. Geen speelbal van het lot, maar kinderen van U. En we danken U dat we dat soms zo zeker weten mogen. Dat we Uw aanwezigheid soms zomaar opeens ervaren kunnen, onverwacht, ongepland. Als hand op de schouder, steun in de rug. We danken U uit de grond van ons hart dat U naar ons toekomt, uit genade. Dat U ons ontmoeten wilt. En we danken U dat we geloven mogen in een God die ons niet met harde hand regeert. En die ons niet als willoze wezens bestuurt. Maar een God die de schepping vrijheid geeft. En zich daarin geeft en kennen laat. Barmhartige God, we danken U dat U de God bent van de marges en niet van de macht. Dat U nooit mensen over het hoofd ziet of opoffert voor een hoger doel. Dat U ons ziet zoals wij zijn. En help ons om dicht bij dat wonder, dicht bij dat mysterie te blijven mogen. We bidden U ook deze zondag om Uw nabijheid. Uw nabijheid juist daar waar de wereld donker en hopeloos is. Waar mensen leven in het land van benauwdheid. We dragen aan U op alle mensen die slachtoffer zijn van onrecht, geweld, oorlog, misdaden en uitbuiting. Mensen die leven in gebieden waar te weinig is. Te weinig oogst, eten, zorg, onderwijs, toekomst. Kinderen en mensen die geen veilig thuis hebben. En God, we bidden, we roepen om vrede. En we bidden in het bijzonder voor de wankele wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Dat er van hieruit een weg gevonden zal worden. Een weg die de mensen in Gaza die nu leven moeten in verwoesting en verlies weer leven kan geven. Een weg die van Israël opnieuw een land van belofte kan maken. Waar mensen vrede en gerechtigheid nastreven. God van liefde en goedheid, we bidden voor ieder die zich hier, ook hier onder ons, voelt als in een donkere nacht. Een plaats waar geen uitzicht is. We bidden om mensen die er durven te zijn. En niet proberen het ongemak weg te nemen. Die de stilte kunnen laten bestaan. En het durven uithouden in het lijden. En we bidden om Uw dragende liefde die soms zomaar onverwacht kan oplichten. Dat we weten mogen dat we gezien zijn. En zo noemen we vanmorgen ook de namen uit ons midden die we aan U willen opdragen. We bidden voor Siem Bos die in de Ronsehof revalideert. Wilt U bij hem zijn en zijn vrouw Marja? We bidden voor Tamara Holst die geopereerd zal worden aan haar pols. En dan daarna zal herstellen. Wilt U bij haar zijn, haar rust en vertrouwen geven. We bidden voor Frans Theeuwen, die waarschijnlijk naar de Ronsehof gaat om te revalideren. Wilt U hem kracht geven, en zijn vrouw en hun kinderen. We danken U met hen voor vooruitgang na een moeilijke tijd. We bidden voor Gerjanne Versluis, die aan een zware tijd begint met bestralingen en een chemokuur. Dat U heel dicht bij haar zijn. En haar sterken en kracht geven en moed. En wilt U bij haar man en hun kinderen zijn. Geeft U ze draagkracht en veerkracht. We bidden voor mevrouw Addy Verhagen. Haar zoon kreeg te horen dat hij nog maar een paar weken te leven heeft. God, wilt U daar zijn. Midden in die vreselijke tijd en dat moeilijke vooruitzicht. Wilt U bij hem zijn en zijn vrouw en kinderen? Bidden om kracht van U. Kracht van boven. Troost En geloof dat ons geloof erboven gaat. Dat we mogen weten dat u er bent en draagt. Dat u zou zijn bij ieder die het moeilijk heeft. En die worstelt met gezondheid, mentale gezondheid. Soms ongezien, zonder dat iemand ervan af weet. God, houdt u ons vast. En wij danken u met Willemien Plompen, die geopereerd is in Den Haag en nu weer terug is in Gouda. We danken u met Bianca en Herman de Wit Hogendoorn, die 25 jaar getrouwd zijn. Dank voor wie u bent in hun leven. We danken u met familie Van de Maas, waar Lotte is geboren, Lotte Joanne. Dank voor dit nieuwe leven, een nieuw mensenkind, een groot geschenk van u. Wilt u bij het kleine meisje zijn en bij haar vader, moeder, broer en zussen. God, zou denken aan de mensen om ons heen, dichtbij en verder weg, hier deel van de gemeente of daarbuiten. De mensen die om ons heen wonen. God, niemand kan zonder u en niemand kan zonder uw zegen in ons leven. En help ons zo, God, ook als gelovige mensen om te gaan met alles wat er gebeurt in deze wereld, in het klein en in het groot. Help ons om wijsheid te laten groeien, om mensen van vrede te zijn. En help ons ook als kerken om plaatsen te zijn waar mensen zich gekend weten. Kerken die een thuis mogen zijn voor iedereen, juist ook voor wie zich vergeten voelt. Mogen kerken bekend staan om hun open deuren, hun goede gesprekken, hun milde mensen, een baken van hoop. En mag uw licht blijven branden, dat die kaars het altijd mag blijven doen. En dat overal waar mensen samenkomen in uw naam, vrede en vreugde mogen groeien. Maar ook moed om op te staan tegen onrecht en het misbruik van de macht. En zo bidden wij ook om goede leiders. Goede leiders voor ons land, die weten te laveren tussen uitersten. En die zich laten leiden door goedheid en waarheid. Mensen die zich afhankelijk weten van elkaar, van de mensen. En durven leven in verbinding. En God, zo bidden wij u voor de week die voor ons ligt. Waarin we leven mogen als kinderen van u met alles wat ons gegeven is. School en werk, thuis, op reis, mantelzorg, waar we ook zijn. Ga met ons mee en zegen ons om tot zegen te zijn. En hoor nu onze gebeden in de stilte van dit huis. En samen bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, gemeente. Vandaag wordt er gecollecteerd voor diaconie en pastoraat en eredienst. In de zondagsbrief staat vermeld dat de diaconale collecte bestemd is voor het Weilandklooster, maar dat is niet correct. De diaconale collecte is namelijk bestemd voor het ouderenwerk. Diaconen ouderen en welzijn zetten zich in voor het bevorderen van het welzijn van ouderen. Waar nodig wordt diaconale of praktische hulp geboden, zoals administratieve hulp of autodienst. Belangrijk is de ontmoeting en aandacht voor elkaar, onder andere in oudere bezoekgroepen, koffieochtenden en diaconale vakanties. Uw bijdrage voor de collecte voor pastoraat en eredienst is voor het onderhoud van onze kerken en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse kerk. Denkt u ook aan de melkbussen voor het project gereedschap van het Werelddiaconaat en aan de zendingsbusjes waarvan de opbrengst bestemd is voor de zendingswerkers uitgezonden vanuit onze Goudse PKN. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank of de QR-code op het scherm. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor de kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
We zingen als ons slotlied het lied Woon in mijn dromen, in al wat ik ben. Dat is een vertaald lied uit de Engelse traditie, maar op een bekende melodie. MUZIEK Ga dan van hier als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
Okay.